We zullen met elkaar lezen uit de schrift, uit de psalmen, en dan lezen we samen de 39ste. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jeduthun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdel, men brengt bijeen. En men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen, stel mij niet op een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. Gij hebt het gedaan, neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Laten we samen bidden. Heren, we buigen ons voor u neer. Als we samengekomen zijn op deze plaats, in verband met het overlijden van een hoogbejaarde vrouw, die als meelevende zuster van onze gemeente lange jaren inderdaad ook meegeleefd heeft en die op het einde van haar leven hier in de Samaritaan moest worden opgenomen en hier moest worden verpleegd omdat het anders niet meer ging. Haar leven is voorbij, haar dagen waren geteld en zij is niet meer onder ons, niet meer in het land der levenden. U hebt haar vele jaren gegeven, 88 jaren, Heere, al waren de laatste jaren van haar leven dan omvloerst door het uitvallen van allerlei vermogens. Niettemin, zij mocht een hoge leeftijd bereiken. Haar leven is niet zonder moeite en niet zonder zorg en niet zonder verdriet geweest. En toch, Heere, het was elke dag ook voor haar genadetijd, zoals het voor ons ook elke dag weer genadetijd is als we onze ogen mogen open doen 's morgens en de dag weer mogen beginnen. Het is genadetijd elke keer als we de dag ook weer mogen beëindigen. En als u ons weer een dag aan onze dagen hebt willen toevoegen. En de genadetijd heeft, als het erop aankomt, toch maar één doel. Althans, één doel moet bovenaan staan. Ook voor ons. En daar worden we vanmorgen ook weer bij bepaald. Wij moeten u, de Heere, in ons leven leren kennen, verzoening met u vinden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En elk sterfgeval waar we getuigen van zijn, is een roepstem om die dingen toch te betrachten en bovenal te zoeken naar dat ene nodige, naar dat goed dat nimmer meer vergaat. Want tenslotte alleen dan heeft ons leven zijn doel bereikt als wij u als het allerhoogste en eeuwig goed hebben leren kennen. Heere, wij bidden u dat u ons dat geven wilt en dat de boodschap van vandaag, ook vanuit uw woord, ons daar niet alleen aan mag herinneren, maar dat het door mag dringen tot in ons hart en dat het uitwerking mag hebben in ons leven. Wij denken aan de nabestaanden van de overledenen. Heere, u weet hoe de dingen liggen in de familiekring. Daar ligt ook het een en ander niet goed in die familiekring. En dat is menselijkerwijs gesproken ook niet te herstellen. Maar Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Wij bidden van u dat u werken wilt, ook in, met name ook in de familiekring. En dat u krachtig door uw geest de roepstem wilt gebruiken om daar de belangrijkste, de meest wezenlijke dingen in de harten aan de orde te stellen. En dat zo dit sterven nog vrucht en nog winst mag opleveren. Heren, al laat ze dan niet zo'n grote plaats leeg achter, toch zullen er zijn ook onder ons die aan haar terugdenken en die haar missen zullen. We danken u voor al de zorg die aan haar besteed mocht worden en voor de liefde die ze ook hier in de Samaritaan nog heeft mogen ontvangen in de verzorging die aan haar gegeven werd. Heren, zo hebt u voor haar via mensen ook nog het een en ander willen doen om haar levensweg wat te veraangenamen en te vergemakkelijken. Wij bidden, Heren, wilt u ons allen voorbereiden op de reis die wij ook een keer zullen moeten maken. Want dat wat we vandaag met haar zullen gaan doen, haar lichaam uitdragen, dat zullen anderen straks ook met ons een keer moeten gaan doen. En dan zijn wij voor de rechterstoel verschenen en hebben we al rekenschap afgelegd. Heren, laten wij voor en toe bereid mogen zijn om u de Heren te ontmoeten. En schenk ons dan kennis aan dat bloed der verzoening, aan die gerechtigheid van de borg. Om Jezus wil. Amen. U hebt gezien dat in de ene algemene kennisgeving, die in verband met het overlijden van zuster Bogert Vroegende Wij in het Eilandennieuws verschenen is, ook een tekst uit het woord van God vermeld stond. En zoals ik begrepen heb, is die tekst daar ook met een bepaalde reden geplaatst. Dat is het woord dat in haar leven zuster Bogert zelf ook heeft aangegeven als een woord van God wat bij de kennisgeving van haar overlijden vermeld zou moeten worden. Dat zijn de woorden uit de psalm die we gelezen hebben, de 39ste, daarvan het 6e en het 7e vers. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdel. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Ja, dat is dan een van de plaatsen in het woord van God waar in alle werkelijkheidszin door de dichter, in dit geval David, wordt weergegeven dat de mens een sterveling is. En dat hij de weg van alle vlees moet gaan. Mijn leeftijd is als niets voor u. Dat is ook een van de plaatsen in het woord van God waarin David aangeeft dat er zoveel hier op aarde in ons aardse leven tussen het moment van geboren worden en het moment van sterven, dat er in die periode zoveel ijdele, zoveel nutteloze, zoveel onbelangrijke dingen gebeuren. Dat de mens in een beeld wandelt. En dat hij ijdel aan het woelen is. En dat men bijeenbrengt en niet eens weet wat er daarna mee gebeuren zal. Wie het na zich nemen zal. Wie het erven zal of wie het stelen zal. Hoe kun je dat allebei opvatten? Wie het na zich nemen zal op een rechtmatige manier of op een onrechtmatige manier. En in dat licht moet u ook zien wat er bijvoorbeeld in het boek Prediker staat. Waar dan van veel van het aardse leven gezegd wordt, alles is ijdelheid. Nou, zo is het ook met ons mensenleven. Er is heel veel wat geen waarde heeft, geen blijvende waarde, wat voorbij gaat. En als we het allemaal nog eens terug zouden kunnen kijken, als het allemaal achter de rug is, dan zouden veel mensen toch moeten zeggen, waar heb ik me nou eigenlijk mee druk gemaakt? Waar is nou mijn tijd gebleven? Die kostbare genadetijd die God ons gegeven heeft om onze ziel geborgen te krijgen en om behouden te worden van de toekomende toorn. Wat is in het licht van deze belangrijke dingen er in ons leven veel nutteloos? Wat zijn veel gesprekken ijdel? Wat zijn veel dingen ijdel? En inderdaad, het is de werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid waar wij het liefst aan herinnerd worden. Het is bij ons mensen toch eigenlijk altijd weer zo, spreek ons zachte dingen. We willen gevleid worden. Maar om nou te horen dat en we sterfelijk zijn, en dat er zoveel ijdel is, ja, dat vervult ons toch met een gevoel van schaamte. En daar worden we dan ook maar liever niet aan herinnerd. En toch is het nodig, toch is het naar Gods oordeel ook nodig dat we gedurig aan die dingen herinnerd worden. En we moeten ons ook maar eens afvragen, dat heeft David in deze psalm ook gedaan, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dat een mens, ja, zijn dagen zijn maar een hand breed gesteld. En dat zijn leeftijd voor God in ieder geval als niets is. Zo kort is het maar. Zo voorbijgaand. Een ademtocht, zegt de schrift ergens anders. Mijn dagen zijn een hand breed gesteld. Nou, dat is niet zoveel. Dat is nog niet eens een decimeter. Hoe komt dat? Waar komt het vandaan ook dat leven hier op aarde vaak in zoveel nutteloosheid, in zoveel ijdele dingen opgaat? Waar komt het vandaan dat er zoveel teleurstellingen zijn? Dat mensen het een en ander hebben bereikt en dat ze het met hun sterven allemaal moeten loslaten. Dat mensen het een en ander hebben verdiend en dat wat ze verdiend en wat ze bezeten hebben, ze het bij hun sterven allemaal in de handen van anderen moeten overlaten, die het ook nog kunnen gaan misbruiken. Waar komt het vandaan dat er zoveel verdrietige dingen in het leven zijn ook? Als David over deze vraag nadenkt en daarin deze psalm ook een antwoord op geeft, dan zegt hij, dat komt vanwege al mijn overtredingen. Niet waar, als hij gesproken heeft over de vergankelijkheid en over de ijdelheid van het leven, dan zegt hij in vers 9, verlos mij van al mijn overtredingen. En dan komt hij er in vers 12 nog een keer op terug. Kastijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. Daar is de oorzaak van al die ellende en van al die moeite en van al dat verdriet en van al de honger en kommer. Daarom moet een mens sterven, omdat hij zondaar is. Daarom zijn er zoveel teleurstellingen en zoveel nutteloze dingen, omdat de mens zondaar is, van God afgevallen, bij God vandaan gelopen, met de rug naar God toegekeerd, zonder de wil, zonder de wens zelfs om tot God terug te keren, tenzij Gods geest overtuigend werkt en tenzij God zichzelf aan een ziel waarde geeft. Maar de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer ligt daarin dat wij ongerechtigheden en overtredingen hebben. En dat moest, als het goed is, ons nog des te meer reden tot schaamte. En ik zou ook zeggen tot verdriet geven. Dat wij God op het hoogst misdaan hebben. En er is ook geen uitweg voor ons. We verlossen ons niet van onze sterfelijkheid, we weten het. Nu deze, een andere keer een ander. Nu was het haar beurt. Een van ons zal de volgende zijn. We weten dat dat gebeuren gaat. We weten ook van die ijdele dingen in ons leven. Maar hoeveel we er ook van weten en hoeveel we er ook onder kunnen zuchten en hoeveel we er ook onder kunnen lijden, we verlossen onszelf daar niet uit. Want we verlossen onszelf niet van de oorzaak, de ongerechtigheid en de boosheid. Is er dan geen uitweg? Is er dan geen antwoord op deze benauwende vragen, hoe wij verlost kunnen worden, stervelingen als we zijn, zondaars als we zijn? Is er geen antwoord op die vraag? David heeft het antwoord op die vraag ook gevonden. En hij heeft er in deze psalm ook getuigenis van gegeven. Ik stip maar even aan. We vinden daar wat van in vers 8. We vinden daarvan wat van in vers 13. In vers 8. heeft hij gezegd, en nu wat verwacht ik alweer? Ja, wat verwacht een mens in deze omstandigheden? Wat verwacht een mens? Wat kan een mens verwachten als hij met de dood geconfronteerd wordt? Wat kan een mens verwachten als de Heere hem indrukken van dood en eeuwigheid geeft? Als de Heere hem de dingen op het hart bindt, gedenkt te sterven. Wat kan een mens verwachten als hij met zoveel dingen ondersteboven gaat? En zoveel dingen er bij de handen afbreken. En als hij teleurstellingen en ijdelheden en nutteloosheden in zijn leven ondervindt. Wat kan een mens verwachten als hij aan zijn sterven, maar ook aan zijn geestelijke dood denkt. Aan zijn zondaar zijn, aan zijn verloren liggen, aan zijn onder het oordeel Gods liggen. Wat kan een mens verwachten? Immers niets. Tenzij God een verwachting geeft. En dat heeft God gedaan. En daar heeft David van gesproken. Nu wat verwacht ik alweer. Mijn hoop, die is op u. En omdat God hem geleerd had tot hem op te zien. Daarom kon hij over de aardse moeite, zelfs het aardse sterven, zelfs de verlorenheid in zonde en schuld wel eens heen zien. Omdat God zichzelf geopenbaard had als de zaligmaker, als de verlosser, als degene die, waar mensen geen verwachting meer hebben, toch verwachting geeft. Omdat God zich aan David bekendgemaakt had als een toevlucht in het lijden en als een schuilplaats in de gevaren en als de genadige en de barmhartige God. Daarom kon David zeggen, mijn hoop, die is op u. Dat is ook de enige mogelijkheid om over dood en graf heen te zien. Dat is ook de enige mogelijkheid om verlossing te verwachten van onze zonde en ongerechtigheid. En wat zijn dat dan voor mensen die dat getuigenis kunnen geven? Mijn hoop die is op u. Dat zijn die mensen, en David komt daar in vers 13 op terug, als hij zichzelf zijn eigen leven typeert. Zegt dan in vers 13, hoor Heere mijn gebed en neem mijn geroep ter oren, zwijg niet op mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. David is wat het aardse leven betreft, wat deze wereld betreft, een vreemdeling geworden. Niet in die zin dat hij zich nou vreemd gedraagt en dat hij een zonderling mens geworden is. Een mens die niet meer past in het gewone sociale gedrag en in de omgang van mensen. Je hebt van die zonderlinge figuren die eigenlijk meer verbazing en verwondering oproepen dan dat ze gerespecteerd worden. Nee, zo is David geen vreemdeling. Hij is vreemdeling in die typische oud-testamentische betekenis van het woord. Hij is een vreemdeling hier beneden geworden omdat hij zich op de aarde niet meer thuis voelt. Hij is vreemdeling omdat hij een ander vaderland gekregen heeft. Hij is niet op zijn bestemming hier. Hij is voor zijn eigen beleving in het buitenland. En zijn vaderland ligt ergens anders. Hij is een vreemdeling, maar, zo zegt hij er zelf bij God. Iemand die niet thuis is, omdat hij bij God hoort. Iemand die in de wereld is. Maar eigenlijk door de band die God gelegd heeft, niet bij de wereld hoort, maar bij de Heere hoort. En bij het volk des Heeren, gelijk al mijn vaders, zegt hij erbij. Wat een voorrecht, dat hij zijn voorgeslacht ook van dat volk weet. En dat er mensen zijn die hem voorgegaan zijn. En die datzelfde geloof deelachtig geworden zijn. Maar niet alleen is hij net als zijn vaders een bijwoner en een vreemdeling bij God. Maar hij is dat samen met allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. In wie leven God de eerste geworden is. In wie leven de Heere die beslissende wending, die omkeer gegeven heeft. Wedergeboorte, bekering, geloof en al datgene wat erbij dat heilswerk van de Heilige Geest hoort. Dat heeft de Heere in zijn leven gewerkt. En toen mocht hij bij God gaan horen. Geen groter voorrecht. Geen rijkere zegen dan deze, dat een kind des toorns een kind van God mocht worden. Dat een kind van Adam mocht gaan horen bij het huisgezin Gods. Geen groter voorrecht dan dat je mag zeggen, ik ben een vreemdeling hier beneden, maar Heer, ik hoor bij u, bij uw schuiling. En onder de schaduw van uw vleugelen, daar ben ik thuis. En in al de wederwaardigheden van het leven, als ik sterven moet en met de dood in aanraking kom, als ik met al die vergankelijke dingen en met al die ijdelheden in aanraking kom, en met name als ik met mijn zonden en met mijn ongerechtigheden geconfronteerd word, en als de duivel me er soms mee plaagt en mee aanvecht en op mijn vuile klederen wijst, dan mag ik toch weten, door die genade, die onverdiende genade die u mij bewezen hebt, dat ik bij u hoor. Niet omdat ik u gezocht heb, maar omdat u mij gezocht hebt. Niet omdat ik u gevonden heb, maar omdat u mij gevonden heeft. En omdat u als die zaligmakende God in mijn leven gekomen zijt en dat wonder in mijn leven gedaan hebt. Zo mag ik een vreemdeling bij u zijn. En daarom, Heere, mijn hoop, die is op u. Wel, we worden vandaag weer eens een keer, en dat zal de eerste keer niet wezen, bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. Als we straks het stoffelijk overschot, het lichamelijk restant, en dat ziet er toch wel ontadeld uit, of niet? Dat draagt toch al de sporen van vergankelijkheid en ontbinding, zo vermagerd en zo vergroeid. Als we in aanraking komen met de dood en met al de verwoestende macht die de dood heeft, wat is onze hoop? Wat is onze verwachting? Wie zijn wij? Als we in aanraking komen met al die teleurstellingen in het leven, en daar heeft zij die we vandaag begraven gaan toch ook het een en ander van meegemaakt. Als de kring waarin wij nu bij elkaar zijn erg klein is, en eigenlijk voor het grootste deel bestaat uit mensen die nog niet eens familie van haar waren, terwijl vele van haar familieleden er niet zijn. Als op deze manier ook nog een stukje van die ijdelheid en van die nutteloosheid en van die vergankelijkheid van het aardse en van de aardse panden en betrekkingen meemaken. Wat is onze verwachting? En als God ons door zijn woord en door zijn geest confronteert met onze schuld, om het nog maar eens met de woorden te zeggen waar David het mee aanduidt, overtredingen, ongerechtigheden, als we, zo zei ik, daarmee geconfronteerd worden door het overtuigende werk van Gods geest, waar zouden mensen dan zoeken? Waar kunnen we dan onze toevlucht nemen? Op aarde? Nergens. Bij mensen? Nergens. Mijn hoop, die is op u. Maar dan moeten we het ook wel leren en geleerd hebben. En steeds weer opnieuw inleven. Wat het is om hier op aarde niet meer thuis te zijn. Maar bij de Heere te mogen horen. Die God te mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Wel, de Heere biedt dat vandaag nog aan als een mogelijkheid. De Heere predikt het ons nog in deze kleine kring. Dat is de weg die Hij geopend heeft, waardoor verloren zondaren toch in de vergankelijkheid en in de nood van hun leven hoop mogen hebben en verwachting mogen koesteren, wetende dat de Heere, als die het goede werk begonnen heeft, het niet zal laten varen. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, we komen nogmaals tot u. We hebben zojuist een ogenblik naar uw woord mogen luisteren, Heere. En dat ons inderdaad sprak van ijdelheden en vergankelijkheden, sterfelijkheid en ongerechtigheid. En dat is nou allemaal aan onze kant te vinden. En veel meer is er bij ons ook niet. Daarmee is het wel getypeerd, ons aan de zonde en aan de dood vervallen bestaan. Ijdelheid, vergankelijkheid, zondigheid. We hebben ook mogen horen van verwachting en van hoop en van vreemdelingschap en van kindschap en van God en van de goede tierenheden Gods en van het heilswerk van Gods geest. Heere, daar ligt onze enige hoop. Onze enige hoop. Geef ons daar bij aanvang en bij voortgang deel aan. Geef ons die genade te kennen. En laten wij door de gebeurtenissen ook van vandaag er nog eens een keer extra bij bepaald mogen worden. Niet alleen maar wat ons oor betreft, maar ook wat ons hart betreft en wat de beleving betreft. Dat we erbij bepaald mogen worden, Heere, dat één ding nodig is. Nu gaan we naar het kerkhof en nu gaan we dat stoffelijk overschot van de overledene ter aarde bestellen. Heere, wilt u daarin meegaan, mee optrekken en alles geven wat nodig is. En laten we, zij het dan in hele beperkte kring, toch zo aan haar nog de laatste eer mogen bewijzen. En dan leggen we haar met alles wat er in haar leven geweest is in uw handen. En we geven haar aan u over. Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk. Het bidden van u geeft ons allen iets te verstaan. Van de noodzaak om u de Heere te zoeken terwijl gij te vinden zijt. En u aan te roepen terwijl gij nabij zijt. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen.
Geachte aanwezigen, de tijd is aangebroken dat we de overledene zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats die haar mag te begroeten, u in gereedheid te brengen voor de trek naar de begraafplaats.
Ik wil met u lezen ter afsluiting van deze droeve plechtigheid een gedeelte uit Prediker 3. Waar we lezen, alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen over de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplant uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om af te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werken. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van degene hij bearmeert? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt in zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelijmd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor aan lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gaaf Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog er is niet af te doen. En God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedreven. Maak u voor. Groot en heerlijk God, In deze ogenblikken mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Aan het einde van deze troeve plechtigheid, waarbij wij een oude zuster en gemeente begeleid hebben na de grote dagvertering. Ach Heere, en u heeft uw woord nog mogen spreken, ook deze dag. Door uw dienstknecht. Wij mogen u daarvoor overmoedig dank zeggen en van u afsmeken. Zou u dat woord nog komen schenken en heiligen aan ons aller hart? En zou u ook dat woord wat wij gelezen hebben nog willen doen verstaan op de rechte wijze? Ach, zij die wij naar haar graf gebracht hebben. Zij heeft een moment gehad dat zij geboren is, dat is bekend. Er was ook een tijd van sterven, de tijd van haar einde, wij hebben het aanschouwd. En nu is zij van de tijd in de eeuwigheid gegaan. En de tijdsbegin in de eeuwigheid, het is u bekend, Heer. En wat wij in die woord gelezen hebben, daar tussen dood en graf, tussen geboorte en graf. Er is ook veel wat zij daarin meegemaakt heeft. Het is u bekend, het was al geschreven in het boek van uw gedachtenis. En ach Heere, nu smeken wij het moeder nog van u. Zou die al datgene, de straten ook die van haar leven en haar sterven is uitgegaan. En daarboven uw woord nog mocht uitlichten, met willen heiligen aan ons aller hart. Want boven al datgene wij ook gewoond hebben, ook dit schriftgedeelte mocht eindigen. Wie we ook zijn, voor wie dan ook, werd daarin toch nog een deur en hoge geopend. En God zucht die weggedreven. En dat hebben wij ook mogen horen. Ach, wij zijn van nature van u afgevallen door onze diepe en trouwe nadam van u weggedreven. Maar nu wil u op Christus willen nog. Zulke weggetreden en weer vergaderen. Naar u toe halen naar de stroom, uit de stroom van zonde en ongerechtigheid, die van nature ons meespoelt naar het eeuwig verderf. O God van alle genade, wil ons die genade voor het eerst al bij de muur ons schenken. Zie zo in gunst en in genade op ons aan boven neder. En wat wij voor elkaar zoals wij hier zijn afsmeken, Heere, zou u dat nog ook willen werken in de harten van degenen die hier wel hadden kunnen zijn, maar die zich afzijde gehouden hebben, die de familieverbanden en de bloedbanden van haar die wij weggebracht hebben, uw ogen doorlopen de ganse aarde. U weet waar ze wonen, waar ze verkeren en wat er in hun harten ligt. U kunt hen toch ook als weggedrevenen nog vinden en rukken en de macht der zonde en des doods en herstellen in het licht van uw genade. Zie dan zo op ons te samen van boven nemen en als wij van hier gaan. Dat onze verwachting, onze hopen, alleen op u mag zijn. Uit genade om deze zwijgen smeken en van u. Amen.